Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 21, vers 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, vers 4 en 5. Het Paasevangelie zal ons worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 8. Marcus 16, vers 1 tot en met 8. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen ze nu Marcus 16, de eerste 8 versen. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat ze kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging. En ze zeiden tot elkander: Wie zal onze steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zitten ter rechterzijde, bekleed met een lang wit kleed, en werden verbaasd. En hij zeide tot haar: Zij het niet verbaasd. Gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie, de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf. Een beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd.
We gaan zingen uit Psalm 118, vers 8, 11 en 12. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Inmiddels wordt er gecollecteerd. De diaconale collecte, de eerste rondgang, is vandaag bestemd voor het deputaatschap bijzondere noden ten behoeve van de vervolgde kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Daarnaast wordt er gecollecteerd voor kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij willen vanmorgen deze eerste paasdag het paasevangelie preken uit Markus 16. En dan de versen 1 tot en met 6. Markus 16, vers 1 tot en met 6. En we lezen vers 3 en 4 als uitgangspunt. Markus 16, vers 1 tot en met 6. En dan nu nog vers 3 en 4. En zeiden tot elkander, die vrouwen dus, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. Het gaat vanmorgen over de afgewentelde steen op de paasmorgen. De afgewentelde steen op de paasmorgen. En dan zien we dat in drie gedachten. Ten eerste grote onmogelijkheid. En waarom dan een grote onmogelijkheid? Die steen die ligt ervoor, jongens en meisjes. En wie zal nu die steen afwentelen, wegrollen? Twee, blijde werkelijkheid. Vers 4. En wat is nu die blijde werkelijkheid? Nou, dat die steen afgewenteld, weggerold is. En drie, rijke verklaring. Vers 5 en 6. Want wat betekent nu eigenlijk die weggerolde steen? En dat gaan die vrouwen daar horen in het graf van de jongeling van de engel. Dus de afgewentelde steen op de paasmorgen. Grote onmogelijkheid, vers 1 tot en met 3. Blijde werkelijkheid, vers 4. En rijke verklaring, vers 5 en 6. En als de Sabbat voorbij gegaan was. Zo begint Marcus, en we weten, jongens en meisjes, dat Marcus het heeft gehoord van Petrus, de apostel, de beschrijving van het heilsfeit van Pasen. Want het is vandaag Pasen. En Pasen, dat wil zeggen, de Heere, Jezus Christus, is echt, waarlijk opgestaan. Hij is uit het graf gekomen. Hij leeft. En hij leeft niet voor een poosje, nee, hij leeft eeuwig. Want hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij is opgestaan. Tussen de laatste versen van hoofdstuk 15 en het eerste vers van hoofdstuk 16. En we hebben die laatste versen van hoofdstuk 15 op de Goede Vrijdag overdacht, ligt de Sabbat. Dat is de rustdag. De Joodse rustdag, de laatste dag van de week, bij ons de zaterdag. En dan is dat een hele bijzondere Sabbat geweest. En voor de Sabbat ging de Zoon des Mensen, de Heere Jezus, werd hij gehangen aan het kruis. Is hij gestorven aan het kruis. Hij heeft de geest gegeven, lezen we in Markus 15 vers 37. En daarna is zijn lichaam begeerd. Zijn lichaam geschonken, zijn lichaam neergelegd in het graf. En dan wordt er een grote steen gewenteld voor de deur van het graf. Hebben we gelezen in hoofdstuk 15 vers 46. En hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En op de Sabbat is de Zoon des Mensen in het graf. Maar de Heere vergeet zijn volk niet, zijn discipelen, die vrouwen, die anderen. En we zijn vrijdagavond geëindigd. Uw heilzon is aan het dagen. En dat gaat hier gebeuren door het onmogelijke heen. En zo gaat Marcus het beschrijven. Want dat evangelie dat gaat door. En zo aan het einde van hoofdstuk 16 lezen we. En zij predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde dat woord door tekenen die daarop volgden. En ook nu. In de opstanding ligt de grond dat het werk van de Heere Jezus Christus voortgaat. En dat evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, heeft Marcus beschreven en dat mag nu ook verkondigd worden. En nu mogen we daar vanmorgen onder zitten. Hier en andere mensen die thuis of op een andere plaats met ons meeluisteren, die horen die boodschap ook. En jullie mogen het ook horen, jongens en meisjes. Omdat er een levende zaligmaker is, omdat hij is opgestaan, daarom kun je nu nog levend worden. Een nieuw hart krijgen, een levend hart krijgen, dat nieuwe leven krijgen, jongeren, volwassenen, ouderen. Maar wat is het ook een troost voor die zoekende mensen, die Jezus maar niet kunnen vinden, want dan gaat hij hier die boodschap ook aan hen brengen. De boodschap van die levende Jezus. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Dat blijkt ook hier. Grote onmogelijkheid. En als de Sabbat voorbij gegaan was. De Sabbat. Marcus legt hier vooral ook nadruk op de Sabbat. Het is een bijzondere Sabbat. Op deze rustdag ligt Jezus achter die steen in zijn graf. En zo is er voor de Heere Jezus rust. Na zijn zware arbeid, na zijn zware werk is er rust voor de Heere Jezus. Hij mag daar rusten in het graf. Matthew Henry zegt, het is voor Jezus de Sabbat van de rust. Een echte Sabbat. Hij heeft het volbracht. Hij heeft zijn werk gedaan. En nu mag hij echt Sabbat houden. Rusten. Maar voor de volgelingen van Jezus is het geen Sabbat van de rust. Is het eigenlijk een Sabbat met grote verslagenheid, onrust, geen rust. Matthew Henry zegt, voor de volgelingen is het een treurige Sabbat. Voor Jezus een Sabbat van de rust en voor zijn volgelingen een treurige Sabbat. Want ze treuren. Want Jezus ligt achter die steen. Hij is gestorven en met hem verging hun hoop. Ze hebben geen hoop meer. En dan komt die eerste dag der week. Wat beschrijft Marcus dat mooi. En als de Sabbat voorbij gegaan was. Op die eerste dag van de week, dat lezen we in vers 2. Weet je wat er dan in het Grieks eigenlijk staat? Op dag 1. Op dag 1. En wat is dag 1? Dat is de zon, bij ons de zondag. Dat is de eerste dag van de week. En op dag 1 is Jezus uit het graf gekomen. En daarom houden we altijd de zondag als dag 1 van de week. Daarom gaan we er niet in mee, mensen die zeggen zondag dat is de laatste dag van de week. Nee, zondag is de eerste dag van de week, dag 1. En zeer vroeg in de morgen, want dat is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Daarom zongen we dat vers uit Psalm 118 zojuist. En terwijl die vrouwen treuren en de discipelen wenen, bedroefd zijn, gaat er iets gebeuren. Zij zitten in de duisternis. Zij zitten in de droefheid. Het is voor hen allemaal treurigheid. Maar dan staat er, als de zon opging, staat er ook zo in vers 2. Matthäus zegt, als het begon te lichten, dan gaat het licht verschijnen terwijl die vrouwen nog in de duisternis wandelen, zitten en wandelen. Gemeente, wat kunnen we hier nu uit leren? Grote onmogelijkheid op Pasen. Na de Sabbat. Rust geven kan alleen de rust aanbrenger zelf. En Jezus die kan die rust aanbrengen, komt herwaarts tot mij, dat heeft hij al wel genodigd. Zo heeft hij al wel genodigd toen hij hier op aarde was. En die echte rust, die ligt in hemzelf. En wat is het dan nodig dat hij zelf komt en spreekt? en zijn werk brengt in het hart, dat is nodig. Dan zeggen we de toepassing van het werk van de Heere Jezus in het hart. Op de eerste dag. Die mensen die hebben er geen doorzicht in. Het is toch een blijde dag. We hebben het jongens en meisjes toch net gezongen. Dit is de dag, de roem der dagen. Dat is een blijde dag. Maar voor hen is het nog geen blijde dag. Daar is nog treuring, daar is nog droefheid. Want Jezus is voor hun gevoel nog in dat graf. En zo hebben ze het gezien op de Goede Vrijdag. Maar nu gaat de Heere licht geven. Licht in de duisternis, dat hebben wij allemaal nodig. Dat hebben ook die mensen die in de duisternis wandelen van Gods kinderen zo nodig. Want ze zijn kinderen van het licht, maar ze wandelen zo dikwijls in de duisternis. Misschien is het ook zo wel vanmorgen op Pasen, maar de oprechten gaat het licht op in de duisternis. En dan zien we die namen. Kijk maar eens mee. Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome. Dat zijn de drie vrouwen die hier genoemd worden. Er zijn er nog wel meer bij geweest, maar Marcus beperkt het tot deze drie. Hij noemt de namen. En die worden in Marcus 15 ook al genoemd. Want ze stonden daar bij het kruis en ze hebben het van verre aanschouwd. Hè? Vers 40 in hoofdstuk 15. Hè? Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salome. Dus, ja, ze stonden daar ook bij het graf. Toen werden er twee namen genoemd, Maria Magdalena en Maria. We hebben het vrijdagavond gehoord. En ze hebben het gezien, Maria Magdalena. Even stilstaan bij Maria Magdalena. Ze wordt als eerste genoemd hier door Marcus. En jongens en meisjes, straks mag Maria Magdalena als eerste vrouw en ook helemaal als eerste mens, de Heere Jezus, zien bij het lege graf. Want dat zie je ook in vers 9. Hè? Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena. En in Johannes 20 kunnen we daar ook uitgebreider van lezen. Maria Magdalena. Uit haar waren 7 duivelen uitgeworpen. Zo schrijft Marcus dat ook in vers 9. Het was een ongelukkige vrouw, maar wat was ze door de Heere Jezus verlost van de macht, van de heerschappij, van de duivel. En toen is haar hart voor altijd aan Jezus verbonden geraakt. En Maria, die tweede vrouw die hier genoemd wordt, de moeder van de discipel Jacobus de Kleine, de moeder van Jozef, dat is deze Maria. Zo waren er nog meer Maria's, maar nu is het Maria, de moeder van die Jacobus de Kleine en Salome. Zij was de huisvrouw, de vrouw van Zebedeus. Zij was de moeder van de discipelen Johannes en Jacobus. En zo hadden die vrouwen een bloedband aan de discipelen, sommige van die vrouwen. Maar ze hadden vooral die band met de Heere Jezus. Hè? Zoals we dat hebben gehoord zondagavond in de preek over zondag 13. Hè? Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Dat er zo'n bloedband is tussen die Zoon van God en ook Gods kinderen. En dan komt de liefde van die vrouwen ook zo naar voren. Want ze hadden specerijen gekocht. Dat hebben ze niet op de Sabbat gedaan, want de Sabbat is de rustdag. Dan gaan we niet kopen, dan gaan we niet iets kopen, dat deden ze toen ook niet. Maar ze hebben dat al voor de Sabbat gedaan. Ze hebben gezorgd dat ze die specerijen, die kruiden, die zalven al gereed hadden. Voor de Sabbat en, zo zegt kanttekening 1 dat, opdat ze kwamen en hem zalfden. Door hartelijke liefde gedreven gaan ze hem zalven. Wat is de liefde sterk. Ze gaan op weg naar een gestorven en begraven Jezus, denken ze. Maar wat ze niet weten, maar wat ze straks mogen zien en mogen horen. Ze mogen en hem mogen ontmoeten. De levende, de opgestane Jezus. Wat is hun liefde sterk? Ook nadat Jezus gestorven is, want dan blijft die liefde. En dan denk ik vandaag toch weer even aan onze rouwdragenden. Mensen die rouw hebben. Wat is het op deze dagen soms een extra pijnlijke wond. Dan denk je aan je geliefden. En je hebt hen zo lief. Want die liefde die blijft. Die liefde die je had, die je hebt voor de overledene. En dat maakt het gemis ook zo sterk. Rouwdragenden. En nu dragen deze vrouwen ook zo'n rouw met zich om. En die rouw die gaat nog dieper. Dat is eigenlijk ook geestelijke rouw. Geestelijk verdriet. Waarom? Omdat er liefde is. En die liefde die geeft een band in het natuurlijke leven. Als er dan iemand gemist wordt, wat is het dan pijnlijk en wat is dat verdrietig. Maar ook als dat nu geestelijk zo is. Als je nu God mist. En als je nu Jezus mist. Dan is daar zo'n diep gemis, zo'n diep verdriet. En toch die liefde die is zo sterk, maar tegelijkertijd ook die onkunde, wat is die groot. Ze gaan met de zalfpotten naar een gestorven Jezus en daarom is er licht nodig. Dan moet die bloedband met Jezus verklaard worden. Dat hij, ja dat gaat hij ook doen, hè, dat hij niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed heeft gekocht en van alle heerschappij van de duivel heeft verlost. En dan zeggen ze tegen elkaar, kijk maar in vers 3, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Wie zal die steen wegrollen? Dat is de prangende vraag. Ze kunnen die steen niet afwentelen, die ligt daar in die geul. En ik heb het vrijdagavond gezegd, dan werd die steen daar in die geul gerold en dan zakte die even naar beneden en dan kun je die niet zomaar weer terugrollen. Daar is mankracht voor nodig. Daar heb je wel een hefboom voor nodig, jongens en meisjes, om die steen terug te rollen. Wie zou dat nu toch ooit kunnen doen van die vrouwen? Dat vereist kracht en dat vereist ook toestemming. Je mag niet zomaar een graf openen. Dat is grafschennis. Wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Begrijp je, gemeente? Dat dit een grote onmogelijkheid is. En jongens en meisjes, dat ik daarom het eerste punt van de preek genoemd heb. Grote onmogelijkheid. Die vrouwen die praten met elkaar. Die zijn één in liefde, want ze hebben de Heere Jezus lief. En ze zien naar hem uit en ze missen hem. En het is allemaal onmogelijk. En die vrouwen die zien zo uit naar de toepassing. Ja, die lopen eigenlijk in hun Jezus gemis. En die missen de toepassing van zijn werk. Herkennen we dat? We hebben het vrijdagavond gezegd. Dat bekende gedicht. Ach, wat zoudt ge me toch geven? Geef me Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Als de Heer in je leven komt, dan ga je God missen. Maar als je iets van de Heere Jezus Christus hebt mogen zien, dan ga je hem ook zo missen. Want dan heb je nodig dat je iets meer van hem mag kennen. En dat zijn werk toegepast, gebracht mag worden in je hart. Zijn er van die mensen die op de paasmorgen lopen te dwalen? Och, dan mag het zijn onderwijzen hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor. Of zien we misschien wat neer op missende mensen. Dat we dat eigenlijk niet kunnen begrijpen. Ja, die mensen die moeten daar toch niet zo moeilijk lopen te doen. Die moeten toch naar Jezus toe. Nee, ze moeten dat allemaal van de andere kant horen. Ze moeten dat van Jezus horen, zeker. Maar dan moet Jezus eraan te pas komen. En dat gaat gebeuren. Wie zal ons de steen? Er zijn zoveel stenen. Die steen van de zondeval is zo groot. We liggen in ons zondegraf en wie zal ons de steen afwentelen? Zit je daar misschien mee te tobben op de paasmorgen? Ik ben zo zondig, Heer. Ik ben zo zondig, ben zo diep gevallen. En wie zal nu die steen van de zonde uit mijn leven wegnemen? O, roep dat dan maar naar de Heer op deze paasdag. Dat je dat zelf niet kunt. Maar dan is er één die het kan, die uit het graf is opgewekt, hoor. Wie zal mij de steen van de zonde afwentelen? En wie zal die steen van de zondeval weghalen uit mijn leven? Misschien een oudere vandaag, hier in de kerk of thuis. En hoe moet dat toch, hoe moet dat toch? Ben de 80, de 90 al gepasseerd en wie zal die steen van de zonde en van die diepe val van Adam afwentelen? En die steen van mijn ongeloof, als je daar zo mee te maken krijgt, die zware steen van het ongeloof, van mijn ongehoorzaamheid, van mijn schuld, van mijn vijandschap. Dat die bij jezelf niet weg kan krijgen, ook na ontvangen genade, wie zal de steen wegwentelen? Of dat je misschien topt en smeekt ook tot de Heere om de steen weg te wentelen bij anderen. Je kinderen, je kleinkinderen, je man, je vrouw, je familie. Dat je zegt, Heere, hoe moet dat toch? Wie zal die steen toch wegkrijgen? Je kunt het zelf niet. En ook na ontvangen genade, wat een stenen kunnen er liggen. Misschien dat je wel eens dacht, ik zal nooit meer twijfelen. Ik zal nu nooit meer onkundig zijn als je zo Jezus in het oog mag hebben en iets van dat werk. Maar wat moet je dan misschien vanmorgen zeggen? Wat een twijfel, wat een steen van twijfel, wat een steen van onkunde, mijn blindheid. En wie zal ons, wie zal mij de steen afwentelen? Dat kan alleen iemand die daarvoor de kracht heeft. En die daartoe de autoriteit, de volmacht heeft. Grote onmogelijkheid op de paasmorgen. Maar het tweede punt is blijde werkelijkheid. Vers 4. Want kijk dan eens op de paasmorgen en opziende. Opziende zagen ze dat de steen afgewenteld was. Want hij was zeer groot. En opziende zagen ze. Dan zien ze op. En dan zien ze dat de steen afgewenteld was. Kijk eens in vers 4. Die eerste woorden die staan tussen haken. En opziende zagen ze dat de steen afgewenteld was. Je zou zeggen dat wordt er even tussendoor gezegd door Marcus, door Petrus. Maar in dat tussendoor zinnetje, in die zin tussen haken, dat is nu precies het paasevangelie. Dat is Pasen. Als ze nu vragen aan je, jongens en meisjes, wat betekent Pasen? Dan kun je dit zeggen. Dan zeg je, de steen is weggerold. Het graf van de Heere Jezus is open. En hij is opgestaan. Hij is uit het graf gekomen. Dat is Pasen. En dat mag iedereen weten. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. Dat mag iedereen weten. De Heere Jezus is waarlijk echt opgestaan. Dat is een groot wonder. Die vrouwen, die hebben die steen niet weggerold. En die mannen, die discipelen ook niet. Maar dat is al gebeurd. Ze zagen dat de steen afgewenteld was. Dat is de werkelijkheid op de paasmorgen. En dat staat ook in het Grieks in de voltooide tijd. Perfectum zeggen we dan. Dat is voltooid, dat is gebeurd. En dat is voor altijd gebeurd. Afgewenteld was. Jezus hoeft nooit meer in het graf. Hij mag er voor altijd uit. Hij is de levende. De steen is afgewenteld. Het graf is open. Jezus leeft. En hij is de levende. Hij kon van dood en graf niet gehouden worden. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon. Die sterke held, hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En dat zegt die afgewentelde steen. Hij is de overwinnaar. Die stille steen is de stille getuige dat Jezus de overwinnaar is en uitgegaan is uit het graf. De dood en het graf liggen nu achter hem. Hij heeft de dood en de hel en het graf overwonnen. Dood, waar is uw prikkel, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Hel, graf, waar is uw overwinning? En nu verlost hij ook uit de geestelijke dood. Die scheiding heeft hij opgeheven voor al zijn kinderen. En uit de tijdelijke dood, hij heeft de straf weggenomen uit de tijdelijke dood. Want nu is het voor Gods kinderen geen straf meer op de zonde als ze straks moeten sterven. Maar hun dood is geen betaling meer voor de zonde. Maar het is een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven, een poort waardoor ze nu naar het eeuwige leven gaan en ze worden ook van de eeuwige dood bevrijd. Want degenen die in Christus Jezus zijn, die zullen niet meer in de verdoemenis komen, in die eeuwige straf in de hel komen. Zie je wat een troost op de paasmorgen. Dat lege graf, de steen is afgewenteld. Jezus is overwinnaar. Eer ze roepen, zal ik antwoorden, zegt Jesaja. En die vrouwen die zijn daar maar aan het tobben en die lopen daar maar rond in de duisternis. Maar nu heeft de Heere al voor een oplossing gezorgd. En daarvan is die afgewentelde steen, die weggerolde steen, een teken. Jezus is de levende, Jezus is de overwinnaar. En u zien ze het. Maar ze doorgronden het niet. Ze zien dat die steen afgewenteld, weggerold is. Maar ze begrijpen het niet. Ze verstaan het niet. En Maria Magdalena zal dan straks, en dat weet je uit de andere evangeliebeschrijvingen, die keert gelijk om en die brengt een verwarde boodschap aan de discipelen. En ze hebben mijn Heere weggenomen. Dus ze ziet het wel, die steen is weggerold, maar ze denkt daar is grafroof geweest. Iemand heeft Jezus weggenomen uit het graf. Ze begrijpen het nog niet dat hij is opgestaan. Ze zien het open graf en toch blijven ze eigenlijk nog blind. Begrijpen we dat kan? Dat je het hoort en dat je het weet en Jezus leeft en het is Pasen geweest en dat het toch zo buiten jezelf blijft. Dat het alles in de dood zo blijft en in de dood is het geëindigd en het blijft zo in de dood. Dat je het niet begrijpt, dat sterven, dat begraven worden. Dat je dat moet gaan doorleven, dat daar licht over moet komen en dat is natuurlijk nu ook zo. Wij staan achter die heilsfeiten, maar het moet wel in ons hart geopenbaard verklaard worden wat dat betekent. Want dan kunnen we wel horen van een gestorven Jezus en ook een opgestane zaligmaker. En dat hij leeft, maar is dat nu ook voor mij? Is hij nu ook mijn zaligmaker? En wat betekent het toch allemaal dat we eigenlijk op de paasmorgen zo vol raadsels zijn en vol vragen? Dat die werkelijkheid van paasmorgen verklaard moet worden. Want zo alleen worden de raadsels opgelost. Markus 16, gemeente. Kijk heb het zo nog eens wat rustig zitten doorlezen, maar dat is eigenlijk een hoofdstuk vol met stenen. Een hoofdstuk vol met stenen, jongens en meisjes, wat bedoel ik? Nou, die vrouwen, daar ligt een steen voor het graf. Of daar lag een steen voor het graf. Maar zo ligt er eigenlijk bij die vrouwen een steen op hun hart. En in vers 10, als je het dan verder leest, dan gaat het over de over degene die met hem geweest waren, de discipelen, en die treuren en wenen. Er ligt ook een steen op hun hart. En in vers 11, dan krijgen ze de boodschap dat Jezus leeft en ze geloven het niet. Dan ligt die steen van ongeloof er weer. En in vers 13 lees je het nog een keer, hè? Dan gaat het over die Emmausgangers en dan is er ook een steen op hun hart, want ze geloven het niet, hè, als die Emmausgangers dat komen vertellen dat Jezus leeft. En in vers 14 dan staat er dat de Heere Jezus hun verweet, hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden. Dat is de steen van de hardheid van het ongeloof. Allemaal stenen in Markus 16. Maar nu zien ze dat die steen afgewenteld was. En gemeente, dan is er nog wat bijzonders aan dat Griekse woord. Ik zei, het is de voltooide tijd, het is perfectum. Maar het is ook nog de passieve vorm. Er is niemand die steen zelf weggerold. Die steen was weggerold. De passieve vorm, dat heeft een ander gedaan. Dat heeft niet een van die vrouwen gedaan. Dat heeft niet die tuinman gedaan. Dat hebben de discipelen niet gedaan. Wie heeft dat dan wel gedaan? Jongens en meisjes. Dat heeft God de Vader gedaan. En hij heeft uit de hemel, de hoge hemel, een engel gestuurd. Om die steen af te wentelen. En daarom staat er, afgewenteld was. Voltooide tijd, passieve, leidende vorm, afgewenteld was. Dat is een wonder van boven. Dat graf is van hoger hand geopend, want hij was zeer groot, die steen. Om dat grote werk van de Heere nog eens te onderstrepen op Pasen, schrijft Markus erachter, want die steen die was zeer groot. En hier zien we het werk van de drie enige God. De steen gewenteld van het graf van, Jozef van Arimathea heeft die steen ervoor gewenteld. We hebben het op Goede Vrijdag gehoord. Maar nu is hij afgewenteld door die hemelbode. Gewenteld, dat betekent gerold. En afgewenteld, dat betekent weggerold door de hemelbode. Wat heeft de Vader dan eigenlijk gezegd? Mijn zoon, u mag uit het graf komen. Want dat werk wat u gedaan heeft, dat u uitgeroepen hebt op Goede Vrijdag, het is volbracht. Dat is volkomen genoeg. De zoon heeft het is volbracht uitgeroepen op het kruis, aan het kruis. En de Vader heeft eigenlijk het is volbracht gezegd in de hof, in de tuin, door zijn zoon op te wekken. Het is volbracht, mijn zoon. Alles is voldaan. En de zoon, de Heere Jezus, die stond op in eigen kracht. Niet door een steen tegen te houden. Die steen die is als het ware, als een schildwacht eerbiedig voor Jezus opzij gegaan. Je ziet het wel eens, jongens en meisjes. Bij Paleis Huis ten Bosch bijvoorbeeld, of Paleis Noordeinde, als dan de koning naar buiten komt, koning Willem-Alexander, dan gaan die schildwachten opzij. Want er moet ruim baan komen voor de koning. En nu moet die steen opzij, opdat die koning van Pasen, de vorst van Pasen, naar buiten kan komen. En de Heilige Geest, had hij ook nog een taak, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ja. Waar heeft de Heilige Geest voor gezorgd in het graf? dat het lichaam van de Heere Jezus niet zou gaan verteren, ontbinden. Uw heilige zal van geen verderving weten, zongen we op de Goede Vrijdag uit Psalm 16. En u zegt die afgewentelde steen, hij is afgewenteld, afgewenteld was. Hier is geen dode, maar hier is een levende. Hier is de levende. Hij die de rotsen formeerde, maakte. En je ziet die rotsen wel eens, hè? Die rotsen, bergen van rotsen van bergen. Bergen van rotsen. Die heeft zeker de macht over een steen. Als de Heere nu de rotsen kan maken en de hoge bergen, dan kan hij ook die steen, dat steentje zou je kunnen zeggen, wel even wegrollen. Het is gebeurd. En dan wil dat woord, de vorm van dat woord ook zeggen, dat is nu gebeurd in het verleden. En dat heeft het gevolg, de vrucht in het heden, nu. En nu is Jezus uit het graf gekomen, gemeente. En dat is zo krachtig, die overwinning. Pasen, dat heeft zijn kracht tot in 2026. En zolang de wereld zal bestaan. Weet je hoe krachtig dat is? Dat er vanmorgen nog dode mensen, geestelijk dode mensen, opgewekt kunnen worden uit hun zondegraf. Dat ze nog wederom geboren kunnen worden. We hopen daar vanavond nog meer over te zeggen. Dat je nog dat nieuwe leven kan krijgen. Dat is het. Dat kan omdat het Pasen is geweest. En dat zegt Marcus 16 ook, die afgewentelde steen. Wat een blijde werkelijkheid. Maar wat zijn de vrouwen er nog blind voor? Ze hebben onderwijzing nodig. We gaan ervan zingen. Voordat we nog naar het derde punt gaan. Psalm 25 vers 4. Heere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25 vers 4. Afgewentelde steen op de paasmorgen. Grote onmogelijkheid. Want die steen die ligt ervoor. Blijde werkelijkheid. Die steen, jongens en meisjes, is weggerold. Jezus is uit het graf. En rijke verklaring, dat is ons derde punt. Want wat betekent nu die afgewentelde steen, die weggerolde steen op de paasmorgen? En in het graf ingegaan zijnde, ik ben nu bij vers 5, zagen ze een jongeling zittende ter rechterhand, ter rechterzijde. Zie je die vrouwen gaan? Zie je ze gaan, jongens en meisjes? Maria Magdalena. Maria, Salome, blind in Jezus graf, want ze begrijpen het niet. Wie zal ons de steen wegwentelen? Hij is weggerold, maar wat is dat nu allemaal? Verwarring, dat is er, verwarring. En nu is onderwijzing zo nodig, wat we net hebben gezongen. En dan zagen ze een jongeling zittende ter rechterzijde. He, dat graf, dat heb ik eigenlijk al gezegd op Goede Vrijdag, dat is zo'n booggraf in die rots uitgehakt. Je kunt daardoor naar binnen gaan. Iemand die in Israël geweest is, die zal dat wel eens gezien hebben, zo'n graf. En dan, dan ga je in dat graf en dan zie je zo'n nis, he, zo wat koepelvormig en daar... In die nis, daar is een ruimte, daar ligt dan de gestorvene, de overledene. Daar is Jezus neergelegd. En nu zien ze aan de rechterzijde een jongeling zitten. Kanttekening 6, een engel in de gedaante van een jongeling, van een jongen, aan de rechterzijde. Dat is eigenlijk al een teken, aan de rechterzijde. De rechterzijde, dat is de rechterkant. Dat is een teken dat het een hoge gezant is. Een belangrijke plaats. Dat iemand is die ook straks een goddelijke boodschap zal brengen. Maar ook iets aan de rechterzijde, dat wil iets zeggen van het goede, het heil. Hè, die heil doet horen. Een boodschap, bijvoorbeeld die engel die stond aan de rechterzijde, aan de rechterkant van het altaar bij Zacharias om die boodschap te brengen. De rechterzijde, een jongeling bekleed met een lang, wit lang kleed. Wit. Ja, dat is het teken van de reinheid, van de zuiverheid, van de heerlijkheid. Jongens en meisjes, het is direct duidelijk, dit is een... Gezant, een boodschapper uit de hemel. Een wit kleed en er staat ook nog een lang kleed. En dat was in die tijd natuurlijk iemand die wel heel belangrijk was. Die een lang kleed droeg. Een voorname, belangrijke boodschapper. Je zou zeggen dat moet al een beetje moed hebben gegeven aan die vrouwen. Een lang wit kleed en aan de rechterzijde. Maar ze begrijpen het niet. Wat zijn ze toch blind? Begrijp je dat? Zoveel horen en toch ik zie het niet. Ik begrijp het niet. Ik kan er niet bij. De nevels moeten opgeklaard worden door... Het werk van de Heilige Geest door het werk van Jezus zelf. Als God de nevels niet opklaart, niet wegschuift, dan blijft het mistig. Zo is dat toch ook 's morgens vroeg wel eens. Hè? Dan is het nog zo mistig en als dan de zon komt, dan gaan de nevels, dan gaat de mist weg. Ze hebben verklaring nodig. Nu is de steen voor het graf wel weg. Maar de steen op hun hart ligt er nog, die is niet weg. Alles moet verklaard worden. Alles moet geleerd worden. God zelf moet eraan te pas komen. Wel zien, maar niet doorgronden. Maar dan komt de boodschap. Want wat staat er? Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd. Zijt niet verbaasd, wees niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Hij zei, die engel, een engel heeft eens het kerstwonder verklaard. Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heer in de stad Davids. Dat was, ja, dat was de kerstboodschap door een engel. En hier nu de paasboodschap door een engel verklaard. Zijt niet verbaasd? De engelen verheugen zich in de bekering van zondaren, zegt Matthew Henry. Maar ook in de vertroosting van de heiligen, in de bekering der zondaren. He, want er is vreugde in de hemel, blijdschap in de hemel als er een zondaar zich bekeert. Maar ook in de vertroosting van de heiligen, als ze zulke kinderen van God die in de duisternis moeten verkeren gaan vertroosten. Gij zoekt Jezus de Nazarener. God weet het, die engel weet het, die hemelse boodschapper die weet waar het de vrouwen om te doen is. Gij zoekt Jezus de Nazarener. Eigenlijk staat er in het Grieks Jezus de Nazarener u zoekt. Jezus u zoekt. Staat er aan het begin van de zin Jezus u zoekt. Hij weet waar het hen om te doen is. Ze zoeken in al hun zielsverdriet Jezus. Dat weet die engel. Ze zijn blind, ze zijn onkundig, ze zijn eigenlijk dwaas. Maar het is hen toch te doen om Jezus. Ach, wat zoudt ge me toch geven? Geef me Jezus. Zijn die mensen er vanmorgen? In de kerk of thuis? Gij zoekt Jezus. Die gekruist was. Maar die staat van zijn vernedering is nu voorbij. Gekruisigd was. Dat Griekse woord weer, die gebeurtenis in het verleden. Die voorbij is, voltooide tijd en zijn nut heeft in het heden. Gekruisigd was. En wat valt er nu vanuit het licht, open graf licht op de kruisiging van de Heere Jezus? Hij moest toch gaan om zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Hij heeft het gedaan hoor, zegt die boodschapper. Hij is gekruist, die gekruisigd was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Dan is als het ware alsof die engel, die jongeling zijn bazuin aan de mond plaatst. En die korte, heldere bazuinstoten, ze klinken daar door de tuin van Jozef van Arimathea. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie, de plaats waar ze hem gelegd hadden. Hoor het nu niet alleen, maar zie het nu ook. Wat een rijke verklaring. In alle verwarring komt hier de verkondiging over Jezus. En nu moet het van de verkondiging naar de ontmoeting. Want nu lezen we nog dat die vrouwen gaan. Haastelijk en dat ze niemand iets zeggen, want ze waren bevreesd. Maar dan komt Jezus er later zelf aan te pas. Dan mogen die vrouwen Jezus ontmoeten. Dan mag Maria Magdalena Jezus daar vinden bij dat open graf. Dan mogen de Emmausgangers in die middag tegen de avond het ook zien. Jezus werd hun bekend in het breken des broods. En dan komt Jezus eraan te pas. Op diezelfde dag achter de gesloten deuren. Vrede zij u lieden bij de discipelen. En na 8 dagen nog een keer met Thomas erbij. Dan gaat hij zich bewijzen en bekendmaken als de levende zaligmaker. Dan gaat hij zich openbaren in de kracht van zijn opstanding. Dan gaat het van de verkondiging naar de ontmoeting. En zalig wie die levende Jezus in de kracht van zijn opstanding mag ontmoeten. Gemeente, de afgewentelde steen op de paasmorgen. Waar ging het nu over in de kerk, jongens en meisjes? Over die steen voor het graf. Die er eerst voorgerold was. En daar lag die steen. Maar nu is die weggerold. Afgewenteld. Grote onmogelijkheid. Dat was het eerste punt. Allemaal stenen. Ook stenen op je hart. En hoe kan dat dode hart van mij. Hoe kan dat harde hart van mij nu gebroken worden? Daar weet God raad mee. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal het stenen hart wegnemen. En ik zal u een vlezen hart schenken. Ezechiël 36. Wat een blijde werkelijkheid. Jezus leeft. Daarom kan het. Daarom zal het. Ik leef, zegt hij. En gij zult leven. Daar is leven alleen uit hem. En wat een rijke verklaring. Onderwijzen hen die dwalen. Die zaligmaker doet niets liever dan onderwijzen hen die dwalen. Ook op paasmorgen. Leidt hij blinden. Ben je zo blind? Zie je het niet, mijn ziel? Hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt gewoon rustig in uw lot? Berust in 's Heren welbehagen. Hij doet welhaast uw heilsondagen. Uw hoop herleef. Naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Dat is die redder. God. In de Heere Jezus Christus, de levende. Amen. Laten we eindigen met gebed. Och Heere, zegen uw woord ook van vanmorgen, de paasboodschap. Wat klonk die boodschap daar in de hof van Jozef van Arimathea? Die korte bazuinstoten, hij is opgestaan, hij is hier niet. Wat een troostboodschap. Maar Heere, wat moet die boodschap verklaard worden? Zou u willen geven dat dat ook in het leven mag gebeuren? Ook van die blinden die de weg maar niet weten. Maar wilt u onderwijzen, ook in de rest van deze dag, door uw woord. Help onze ambtsbroeder in de leesdienst vanmiddag. En ook vanavond, Heere. Zo in de prediking een en andermaal van uw woord, kom er nog genadig in mee, ook in deze dagen. En mag het een boodschap zijn die ons hart mag raken door de kracht van uw geest. Om Jezus wil. Amen. Psalm 43 vers 5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, is de slotzang. Psalm 43 vers 5. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.